We openen vanmiddag Gods heilig en onfeilbaar woord in het boek Handelingen. En wel in het derde hoofdstuk. En dan lezen we uit het derde hoofdstuk de eerste 10 verzen. De schriftlezing die we u noemden is Handelingen 3, vanaf vers 1 tot en met vers 10.
Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren van het gebed, zijnde de 9e uren. En een zeker man, die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke zij dagelijks zette aan de deur van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes zeide, zie op ons. En hield de ogen op hen, verwachtende dat er iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij, opspringende, stond op en wandelde. En ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem, dat hij die was, die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was.
Geliefde gemeente, wij leven in een land van welvaart. Een land van overvloed. Het ontbreekt ons aan niets. Maar ondanks dat we leven in een welvarend land, zijn we er in Nederland nog niet in geslaagd om te voorkomen dat er bedelaars zijn onder ons. Vooral in de grote steden van ons land, in stationshallen, winkelcentra en straten, zijn er soms mensen die de hand moeten ophouden en die al bedelend door het leven gaan. Ik las vorige week een gedeelte uit een boek van R.C. Sproul, een Amerikaanse theoloog die enkele jaren geleden overleden is. En Sproul vertelt daarin dat hij voor zijn studie verschillende jaren in Nederland heeft gewoond. En tijdens die jaren studeerde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En wanneer hij dan zijn weg zocht richting de Vrije Universiteit, kwam hij altijd over een brug. En bij die brug zat altijd een bedelaar op de vaste plek die zijn hand ophield. Elke keer weer opnieuw, elke dag weer. En zelfs toen deze theoloog jaren later weer in Nederland kwam en diezelfde route aflegde, trof hij daar bij diezelfde brug diezelfde bedelaar die al bedelend de dag doorbracht. En toen kocht deze voorganger een boek over Amsterdam met allemaal mooie foto's en afbeeldingen over onze hoofdstad, van onze hoofdstad. En toen hij dat boek voor zichzelf wat doorbladerde, trof hij een foto aan uitgerekend van diezelfde brug waar hij altijd overging. En u raadt het al, gemeente. Op die foto diezelfde bedelaar die de hand ophield. Een bedelaar die jarenlang aangewezen was op het gegeef. Aangewezen was op de milddadigheid en barmhartigheid van de ander. We treffen in ons gedeelte ook een bedelaar aan. Een man die ook jarenlang de hand heeft opgehouden. Hij is verlamd al meer dan 40 jaar. En met het gebed, zend Heere uw licht en uw waarheid neder, willen we het gedeelte overdenken zoals we dat samen hebben gelezen. Handelingen 3 en daarvan de eerste 10 tekstversen. Handelingen 3, vanaf vers 1 tot en met vers 10 is het uitgangspunt voor de verkondiging vanmiddag. En we schrijven erboven, de verlamde man ontvangt meer dan zilver en goud. De verlamde man ontvangt meer dan zilver en goud. Drie gedachten. We letten allereerst op hoe hij gedragen wordt. Dat belichten we vanuit de eerste twee verzen. Wanneer we lezen dat deze man daadwerkelijk gedragen wordt in vers 2. In onze tweede gedachte letten we op hoe hij genezen wordt. Dat belichten we vanuit vers 3 tot en met vers 7. Want we lezen in het zesde vers dat Petrus zegt: in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En hij staat op en wandelt. Hij wordt genezen. En in onze laatste gedachte letten we dan op de resterende verzen. En daar schrijven we bij hoe hij gezien wordt. Want we lezen in vers 9: en al het volk zag hem wandelen en God loven. Dus allereerst hoe hij gedragen wordt. In onze tweede gedachte hoe hij genezen wordt. En tot slot hoe hij gezien wordt. En dat alles onder het thema: de verlamde man ontvangt meer dan zilver en goud. Pinkster ligt inmiddels enkele weken achter ons. En we hebben erbij stilgestaan hoe de Heilige Geest in overvloedige, in ruime mate werd uitgestort. Op één dag, door één preek, door één man, kwamen er omtrent ongeveer 3000 mensen tot bekering. 3000 halmen werden geoogst door de slag van een enkele sikkel. 3000 parels werden gehecht aan de middelaarskroon van Christus. 3000 vissen werden gevangen door een enkele trek van het net van het evangelie. Grote oogst, grote buit, een grote vangst. De mensen die getroffen zijn door de prediking van Petrus en de andere apostelen op die dag, de mensen die geraakt zijn door een pijl van het evangelie, hebben een hechte gemeente met elkaar gevormd, de eerste christengemeente. En Lucas tekent ons aan het slot van het vorige hoofdstuk hoe die eerste christengemeente eruit zag. Ze kwamen eendrachtelijk, eensgezind bij elkaar. Ze volharden in de leer van de apostelen. Ze volharden ook in de gemeenschap, het samenkomen. Ze hielden ook stand in het breken van het brood. Ze gebruikten de maaltijd gemeenschappelijk, maar braken ook het brood ten tijde van het heilig avondmaal. En ze volharden in de gebeden. En dan moeten we nog één zaak noemen. Lucas noemt het in vers 43 van het vorige hoofdstuk. Die eerste christengemeente werd ook hierdoor gekenmerkt dat de Heere krachtige tekenen en krachtige wonderen liet werken door de hand van de apostelen. En wanneer Lucas die wonderen heeft belicht, wordt er nu in ons hoofdstuk een wonder uitgelicht. Wanneer Lucas heeft gesproken over die wonderen die gedaan werden door de apostelen, belicht hij nu een van die wonderen die die apostelen hebben verricht. En wanneer we dan dat wonder op ons laten inwerken, dan zien wij dat de apostelen gaan in de geest van Jezus Christus. Ja, want de apostelen gaan zo meteen een man genezen die verlamd is. En een man die gedragen wordt. En wanneer wij gaan naar het begin van de bediening van Jezus Christus en we lezen Marcus 2, dan zien we dat de Heer Jezus daar aan het begin van zijn bediening ook een verlamde man geneest, die ook gedragen wordt. En waar Christus dan ook mag spreken van vergeving van zonde, mag ook Petrus het volk straks wijzen op de mogelijkheid tot vergeving van zonde. Ziet u de lijnen, gemeente? Hoe Christus aan het begin van zijn bediening een verlamde man geneest die gedragen wordt. En hoe ook de apostelen aan het begin van hun apostolische bediening een man geneest die verlamd is en gedragen wordt. En het gaat beide keren uiteindelijk over de vergeving van schuld. Petrus nu en Johannes. Ja, het is een tweetal dat vaker samen optrekt met elkaar. We zien hen verschillende keren in het bijzijn van Jacobus, op de berg van de verheerlijking, in het huisje van Jairus, jongens en meisjes, in de hof van Gethsemane. Maar ook Petrus en Johannes zelf, ze trekken ook samen op. Wanneer ze erop uit worden gestuurd om de opperzaal in gereedheid te brengen. We hebben dat nog met elkaar overdacht. Maar ook op het meer van Galilea, wanneer de opgestaande levensvorst daar staat als een grote onbekende. En het licht in één keer doorbreekt bij Johannes en hij het zegt, het is de Heere. Dan zegt hij dat tegen Petrus. En Petrus springt dan vervolgens overboord. Dan hebben ze een onderhoud met elkaar. Petrus en Johannes, het is een tweetal dat we vaker samen zien. We zeggen vanmiddag niks te veel dat Petrus en Johannes een geestelijke band met elkaar hebben. Dat ze elkaar geestelijk verstaan. En dat, terwijl deze twee apostelen totaal verschillende karakters hebben. Petrus had niet alleen de haan horen kraaien, hij was ook altijd haantje de voorste. Terwijl Johannes vaak in zijn eigen evangelie zichzelf niet eens bij de naam noemt. En spreekt van de apostel die Jezus lief had. Petrus, de grote aanvoerder, de grote woordvoerder. Terwijl Johannes een heel bescheiden plaats op de achtergrond inneemt. Petrus, de man die Christus verloochende. Johannes, de apostel, die Christus juist heel lang trouw bleef, tot op Golgotha toe. Totaal verschillende mensen, met een totaal verschillende persoonlijkheid, inborst en karakter. Maar hier, gemeente, zien we hen samen opgaan naar de tempel. Dit is, wat we zojuist samen beleden hebben, de gemeenschap der heiligen. De Heilige Geest kan ervoor zorgen dat mensen met een totaal verschillend karakter, met een totaal verschillende achtergrond, met een totaal verschillende afkomst, dat zielen van deze mensen samen smelten in één en dat er geestelijke herkenning en geestelijke verbondenheid wordt gevoeld. De gemeenschap der heiligen, het doet karakterverschillen, leeftijdsverschillen, en kerkelijke verschillen soms helemaal wegvallen. Petrus en Johannes, ze gaan tezamen op naar de tempel. Ja, dat bindt hen ook. Ze gaan gezamenlijk op naar de kerk. Op, want u weet dat Jeruzalem hoger gelegen was. U weet ook dat de tempel hoger gelegen was. En dat je zelfs binnen het tempelcomplex nog verschillende treden moest opgaan om op te gaan naar de tempel. Dus ze gaan fysiek op. Maar de verklaarders wijzen er ook op dat we hier ook wel een geestelijke betekenis in mogen zien. Petrus en Johannes gaan op naar de tempel. De tempel heeft bij hen een hoge plaats. De tempel staat hoog bij hen aangeschreven. Ze houden het huis van de Heere hoog. Jonge mensen, we hebben zometeen een preekbespreking. Mag ik het aan jullie vragen persoonlijk? Welke plek heeft het huis van de Heere in jullie leven? Heeft dat een hoge plek? Een grote plek? Een belangrijke plaats? Of moet je heel eerlijk zeggen, vanmiddag en moet je het belijden. Niet voor dominee de Jong, maar wel voor de Heere, dat het eigenlijk helemaal niet zo'n belangrijke plek is. En dat het eigenlijk ook niet zo'n grote plaats in je leven heeft. Vraag dan of de Heere dat wil veranderen in je leven. Want er zijn er ook vanmiddag in de kerk die het daadwerkelijk mogen zeggen. En ik geloof ook dat er onder jullie zijn die dat mogen zeggen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie we staan gereed om naar Gods huis te gaan. Ja, hoe branden mijn genegen heen, 84:1, om 's Heeren voorhof in te treden. Ja, die zijn er toch ook onder jullie. Deel er straks maar iets over, jonge mensen, in de bovenzaal. Deel er maar iets over. Ze gaan naar de tempel omtrent de uren van het gebed. Zijnde de 9e uren. We rekenen het meteen om. Ongeveer 3 uur in de middag in onze tijd. Ja, want dan gaat de priester naar het grote brandofferaltaar. Dan offert de priester 2 lammeren. Vervolgens wordt ook het wierookoffer aangestoken. En cirkelt als het ware de rook omhoog naar de hemel. Een lieflijke reuk voor de Heere. En daarna mag de priester het volk zegenen. Het is het avondoffer. En vanmorgen op deze dag is het ochtendoffer gebracht. Om 9 uur omgerekend in onze tijd. Opnieuw 2 lammeren. Opnieuw een offer voor de Heere. U zegt, wat doen die apostelen hier in de tempel? Ten tijde van het avondoffer. Er is toch iets gebeurd, enkele weken geleden, ten tijde van het avondoffer? Toen is toch het lam van God gestorven? En zegt de Hebreeënschrijver niet heel duidelijk dat met het offer van Christus al die andere offers overbodig zijn geworden? Wat doen Petrus en Johannes hier? Vallen ze terug in het Jodendom? Vallen ze terug in het oude wetticisme? Vallen ze terug op de oude offerdienst? Wat doen deze apostelen hier in de tempel ten tijde van het avondoffer, zijnde de 9e uren? Petrus en Johannes, zijn ze misschien de weg kwijt, geestelijk gezien? Ik geloof, gemeente, dat Petrus en Johannes hier zijn om 2 redenen. Wil ik allebei graag noemen. We gaan ook een paar lijnen trekken daarna. Petrus en Johannes gaan naar de tempel op het uur van het gebed om ook tot de Heere te bidden en om hem te aanbidden. Dat blijkt wel uit de context van dit gedeelte. En de eerste christenen, ze hebben trouw de diensten nog bijgewoond in de tempel. Dat zien we in het Nieuwe Testament. En ook Paulus, wanneer hij gaat op zijn zendingsreizen, begint vaak in een synagoge wanneer hij ergens komt. En het is ongeveer in het jaar 70 na Christus, wanneer de tempel wordt verwoest, dat de eerste christelijke gemeente meer afstand neemt tot die tempel. Nee, we mogen aannemen dat de apostelen de gebedstijden in acht hebben genomen om de Heere aan te roepen, om tot hem te bidden, om hem te aanbidden. Vaste tijden dus. Vaste tijden. Dat is ook een praktische les voor ons gemeente. Hebben wij orde, hebben wij regelmaat in ons gebedsleven? Of rollen we jonge vrienden uit bed, schieten we snel in de kleren en gaan we naar school? En is 's avonds het laatste waar je naar kijkt je mobiel en doe je dan je ogen dicht en de nacht gaat in? Nee, ik hoop dat er onder ons zijn die zeggen, die orde ken ik. 's Ochtends mag ik mijn knieën buigen, 's avonds mag ik mijn knieën buigen. Vaste momenten, als een ochtendoffer en een avondoffer, dat ik mijn gebeden bij de Heere mag brengen, als reukwerk voor hem toegericht. En de tweede reden waarom Petrus en Johannes hier zijn, dat moet wel deze reden zijn, gemeente, dat Petrus en Johannes een opdracht gekregen hebben van de Heere. Dat hebben we ook gehoord. Ga dan heen, predik het evangelie aan alle creaturen. Maar waar moesten ze ook alweer beginnen? Jeruzalem. Waar bevinden we ons vanmiddag? In Jeruzalem. Waar heel veel creaturen zijn op dit ogenblik. In de tempel, op het uur van het gebed. Dus wij geloven, gemeente, met vrijmoedigheid, en daarmee volgen we ook het spoor van verschillende verklaarders, onder meer Calvijn, dat de apostelen hier ook zijn om het woord van de Heere te verkondigen. In die tempel waar die mensen samenkomen, waar ze toestromen ter ure van het gebed. En wanneer Lucas dan gesproken heeft over Petrus en Johannes, valt het licht in vers 2 op een zeker man. Hij wordt niet bij naam genoemd. Zijn naam is niet bekend. Het heeft de Heilige Geest niet goed gedacht om ons die naam bekend te maken. Maar gemeente, die naam is in de hemel wel bekend. Kijk, en daar ligt ook troost in. Want misschien zit er vanmiddag wel iemand in de kerk die zegt, ja, ik heb eigenlijk ook helemaal geen naam. Geen naam in het kerkelijk leven. Geen naam in het maatschappelijke leven. Geen naam in het politieke leven. Ik heb geen naam en faam. Ik ben maar onbetekenend. Ik heb geen naam. Maar hier gaat het om. Dat we kunnen zeggen. Heel persoonlijk. Ik weet dat het waar is wat er staat in Jesaja 43. Dat God tegen mij gezegd heeft. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Dat we mogen weten door genade dat onze naam, zij het een onbekende naam, opgetekend is in het boek des levens des lams. En een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf. Kreupel, verlamd, ja, dat kon je oplopen wanneer er een ongeluk plaatsvond in je leven. Denk maar, jongens en meisjes, aan Mefiboset, die op jonge leeftijd was gevallen, kreupel was geraakt, verlamd was geraakt. Je kon ook door ziekte kreupel, verlamd raken. Maar deze man is verlamd geboren. En wanneer we het volgende hoofdstuk opslaan, het 22e vers, dan zien we ook dat hij al meer dan 40 jaar oud is. Meer dan 40 jaar lang heeft deze man nooit op eigen benen kunnen staan. En nu weet ik dat het bekende stof is vanmiddag, maar laten we even onze gedachten gaan over het leven van deze man en laten we daar ons eigen leven even naast leggen, om het te proeven wat hier staat. Voor de meeste van ons geldt, gemeente, dat wij vanmorgen zijn opgestaan uit bed. We hebben onze weg gezocht naar de ontbijttafel, naar de badkamer. Uiteindelijk zijn we hier de kerk binnen gewandeld. We mochten weer naar huis gaan, we mochten opnieuw naar Gods huis gaan, al wandelend, al lopend. Jongens en meisjes, jullie hebben in de achterliggende week op het schoolplein gespeeld. Je hebt misschien wel tegen een balletje getrapt of gekinkt. We hebben op het werk heel wat stappen gezet, sommigen hebben zelfs een stappenteller. Deze man heeft nooit een enkele stap kunnen zetten. Hij heeft ook niet kunnen werken. Niet als een landbouwer in de velden van Judea. Niet als bouwvakker in de straten van Jeruzalem. Ook niet als visserman op het meer van Galilea. Deze man viel buiten het maatschappelijke leven. Toen hij de leeftijd kreeg, heeft hij misschien wel naar een meisje omgekeken. Maar ik geloof vast dat de vrouwen echt voor hem niet in de rij hebben gestaan. Zo'n man moest je alleen maar helpen, moest je alleen maar voor zorgen. Deze man, gemeente, heeft een leven die getekend wordt door een beperking. Een zware beperking. Maar hij wordt wel gedragen, vers 2. Hij wordt gedragen. Elke dag opnieuw zijn er mannen die hem bij de hand nemen en die hem meedragen. Al die trappen van het tempelcomplex op en die hem een plek geven bij de schone poort. Elke dag opnieuw. En die hem aan het eind van de dag weer meenemen naar de plek waar hij naartoe wil. Elke dag opnieuw. Deze dragers worden ook niet bij name genoemd. Maar ze zijn er wel. Mag ik ze vanmiddag eens uit de schaduw halen, gemeente? Dragers. Mensen die met een groot hart, met een hart vol liefde en toewijding zorgen voor beperkten. Verstandelijk of lichamelijk beperkte. Ze zijn er ook vanmiddag onder ons. Mensen die liefdevol in het kader van mantelzorg hun man of hun vrouw mogen verzorgen. Omdat het niet meer gaat. Omdat het zo moeilijk is geworden. En nee, ze zullen vanmiddag geen aandacht vragen voor zichzelf. Ze doen hun werk in de schaduw, net zoals deze dragers. Maar mogen we er vanmiddag op wijzen dat het door de goedheid van de Heere is dat er nog zulke mensen zijn. Nee, dan eindigen we niet in de mens. Dan eindigen we in de Heere. Maar het is door zijn algemene genade dat deze mensen er nog zijn. Ook onder ons. Maar we stellen elkaar vanmiddag ook een vraag. Welke plek hebben de beperkten, de verstandelijk beperkten en lichamelijk beperkten in uw, jouw en mijn leven? Mogen we hen dragen? Mogen we hen opdragen op de vleugels van het gebed? En mag ik dan één praktische les meegeven? Als het om deze zaken gaat. Wanneer we iemand tegenkomen in een rolstoel. En wanneer we dan iemand groeten. Of in gesprek gaan. Groeten we dan diegene in de rolstoel? En spreken we met degene in de rolstoel? Of richten we ons alleen maar op degene achter de rolstoel? Hebben we oog voor degene die duwt, of hebben we ook voor degene die erin zit? Heel eenvoudig. Deze man heeft een plaats elke dag opnieuw bij de deur van de tempel en de poort waar hij dan zit, heet de Schone. Ik wil daar niet te veel over uitweiden, maar u weet dat de tempelcomplex een groot complex was. Het woord dat Lucas hier voor tempel gebruikt is ook niet het gewone woord voor tempel. Voorhof, heilige der heiligen en daartussenin het heilige. Nee, het woord wat Lucas hier gebruikt duidt op het volledige tempelcomplex met voorhoven en met vertrekken en gebouwen daarbij. Het tempelcomplex had ook verschillende voorhoven. Het voorhof van de heidenen, waar iedereen mocht komen. Het voorhof van de vrouwen, waar alleen Joodse mannen en vrouwen mochten komen. Vervolgens het voorhof van de priesters, waar de priesters dienst deden. En het is naar alle waarschijnlijkheid deze poort die toegang geeft tot het voorhof van de Joden. Het voorhof van de vrouwen. Ja, het is een prachtige poort, waarschijnlijk de Nicanorpoort, een poort die vervaardigd is van koper uit Korinthe. En wij voelen wel aan als de zon haar stralen laat schijnen over die prachtige koperen poort, dan glimt het en dan schittert het. Kunstig gemaakt, schone poort. En het is daar dat deze man zijn plek heeft. Ja, want daar komen de Israëlieten langs, op weg naar het voorhof van de Joden. En voor de Israëlieten golden wetten dat ze hun hand mild open moesten doen. Deuteronomium 15, Leviticus 25. Ze moesten omzien naar degene die bedelde. En tegelijk, gemeente, moeten we het ook heel eerlijk zeggen vanmiddag, het was ook wel een aanklacht. Bij die prachtige poort, zo'n arme man. Terwijl de Heere ook in Deuteronomium 15 had gezegd dat er helemaal geen arme mensen in Israël mochten zijn. Het is ook nog eens een aanklacht. Want wat doet de man? Hij begeert een almoes, een elios in het Grieks. Barmhartigheid betekent dat. Milddadigheid, ontferming. Hij houdt de hand op. We gaan onze eerste gedachte besluiten. Geliefde gemeente, wij moeten een lijn trekken van het portret van deze verlamde man naar het portret van u, jou en mij van nature. In het leven van deze man ligt mijn leven van nature verklaard. Ik ben kreupel. Verlamd, vanaf mijn moeders lijf, vanaf mijn geboorte. Ik ben onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, zegt de Heidelberger. Daar vallen we vanmiddag in bij. Paulus zegt in de Romeinenbrief dat wij krachteloos geworden zijn. En Christus zegt het, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader mij trekke. Wij zijn geestelijk niet in staat tot enig geestelijk goed. Wij kunnen in de weg van Gods geboden niet gaan. En ook wanneer we genade hebben gekregen in ons leven, zijn we elke dag en ieder ogenblik tot hinken en tot zinken gereed. Hinken we nog vaak op twee gedachten. En vanmiddag moeten we nog dieper afdalen. Wij zijn ten diepste gemeente geestelijk. Niet kreupel, niet verlamd. Nee, geestelijk zijn we ten diepste dood. Dood in zonde. Dood in misdaden. Ja, maar dominee de Jong, als u dat preekt, dat we dood zijn in zonde en misdaden, dan slaat u de evangelieprediking lam. Als u zegt dat we dood zijn, dan heeft een oproep tot bekering toch geen enkel nut. Dan kunt u toch niet oproepen tot het leven, dan kunt u toch niet wijzen op Christus. Wanneer we geestelijk dood zijn, dan is bekering toch onmogelijk. Inderdaad, dan is bekeerd worden onmogelijk. Mag ik vragen, gemeente, is het alleen zo mogelijk geworden in uw leven? dat u het inderdaad ging inleven. Dat het bij u vandaan nooit meer kon en nooit meer kan en ook nooit meer zal kunnen. Kijk, wanneer ik vanmiddag zeg, wij zijn allemaal zondaren en de Heer Jezus is gekomen voor zondaren, dan zou u heel makkelijk kunnen denken, 1 en 1 is 2. Ik ben zondaar, hij is gekomen voor zondaren, ik ben gered. Niet waar. Maar zo gaat het niet, gemeente. Zo kan het niet. En toch die oproep tot bekering. En toch die oproep tot geloof. En toch de oproep om tot het leven te komen. En tot Christus te gaan. In wat voor weg? Ja, die weg wijst de verlamde man van ons vanmiddag. Wat doet die verlamde man daarbij, die schone poort? Hij houdt de hand op. Almoes. Almoes. Elios. Elios. Ontferming. Ontferming. Barmhartigheid. Barmhartigheid. Nee, die man heeft geen rechten. Helemaal geen rechten. Als Petrus en Johannes door waren gewandeld, had hij niks kunnen zeggen. Misschien is de Heer Jezus al wel heel vaak langs deze man gegaan. Is heel goed mogelijk. Christus kwam ook in de tempel. En de eerste gemeente kwam veel in de tempel. Zij volharden in de tempel. Rechten heeft hij niet. Gemeente, wij kunnen niet zeggen, hier met die aalmoes, hier met die gift, hier met... Nee. Het is inderdaad barmhartigheid, het is ontferming, het is mededogen bij de Heere vandaan. Waar we op mogen pleiten, milde handen, vriendelijke ogen, ze zijn bij u van eeuwigheid. Hoe hij gedragen wordt, ik moet naar mijn tweede gedachte, hoe hij genezen wordt. Petrus en Johannes, ze gaan de tempel in en ze komen op enig moment aan bij de verlamde man. En dan ziet die verlamde man Petrus en Johannes en dan bidt hij om een aalmoes. Hij vraagt een aalmoes. Het Griekse grondwoord zegt dat die man dat niet 1 keer heeft gevraagd. Hij heeft het keer op keer gevraagd, aanhoudend als het ware. Aalmoes, aalmoes. Petrus laat zijn ogen op hem vallen. En dat moet opgevallen zijn. Want we mogen aannemen dat deze man gewend was dat gezichten werden afgewend en dat ogen werden weggedraaid. Hoe gaat dat met een bedelaar? Vaak willen we zo'n mens niet zien. Lopen we door met een strak gezicht, uitgestreken gelaat. Maar Petrus kijkt naar hem. Blijft naar hem kijken. Waarom doet hij dat? Dat doet hij, gemeente, om de aandacht te wekken van deze man. En dat niet alleen. Petrus en Johannes zeggen ook tegen hem, zie op ons, kijk naar ons. Dus allereerst kijken ze naar hem en dan wordt er een heel krachtig werkwoord gebruikt. Denk maar aan een arts in een spreekkamer die heel onderzoekend kijkt. Of jonge mensen, denk maar aan een rechercheur die met een doortastende en doorzoekende blik en doorvorsende blik kijkt naar de verdachte aan de andere kant van de tafel. En vervolgens zeggen Petrus en Johannes, kijk naar ons, zie op ons. Waarom? Wel om met die woorden verwachting te wekken. Aandacht trekken, verwachting wekken. Uitzien, uitzicht. En dat werkt, want dat lees ik in dit gedeelte. Het werkt, vers 5. En hij hield de ogen op hen, verwachtende. Daar hebt u het. Petrus en Johannes wekken dus verwachting. Mis, zegt u. Helemaal mis. Petrus en Johannes hadden op de Heer Jezus moeten wijzen. Op het Lam van God. Hoe kunnen Petrus en Johannes hier nu zeggen, zie op ons. Je moet toch niet zien op een mens. Je moet toch niet zien op een apostel. Je moet toch oudere jongeren niet zien op een dominee. Mis. Nee, wij moeten niet te snel gaan met onze gedachten. Wat had de Heer Jezus tegen de apostelen gezegd in Lucas 10? Wanneer zij u horen, horen zij mij. Wanneer zij u verwerpen, verwerpen zij mij. Pas het meteen toe, gemeente. En ik geef het ook toe, ruiterlijk. We kunnen niet het ambt van predikant helemaal één op één overzetten op de weg van de apostelen. Dat kunnen we niet één op één overzetten. Ik ben geen apostel vanmiddag. Maar wij staan hier wel als een gezondene. Apostel betekent gezondene. We staan hier vanmiddag wel in dienst van de Here als een gezonde. En het woord mag vanmiddag uitgaan. En de vraag die op ons allen afkomt is: mag u hier nu ook met verwachting in de kerk zitten? Zie op ons. Nee, niet op dominee de Jong. Maar zie op ons, omdat er verwachting mag zijn, omdat de Heere dat woord door zijn dienstknecht nog gebruiken wil. Dan ben je naar de kerk gekomen vanmiddag met verwachting. Dat je nu, in deze ogenblikken in de kerk zit met het stille gebed: ik zal horen wat de Heere tot mij spreken zal. Psalm 85. Petrus en Johannes kijken, de man kijkt terug. Verwachting is gewekt, maar oh, wat een teleurstelling. Zilver en goud heb ik niet, zegt Petrus. Nee, dat weten we. Petrus heeft alles achtergelaten. Johannes heeft alles achtergelaten. Het bootje, vissersnetten, het visserstuig, alles is achtergelaten. De Heer Jezus heeft ook eveneens in Lucas 10 gezegd dat ze geen geldbuidel mee mochten nemen. Ik heb lege zakken. Ik heb geen geld. Ik heb geen aardse schatten, dat zegt Petrus. Gemeente, zou die man geholpen zijn met zilver en goud? Zou hij geholpen zijn met geld? Wel voor een poosje, zeker wel, zo eerlijk moeten we zijn. Maar uiteindelijk had het deze man niet gebaat. Dat voelen we denk ik allemaal aan, dat hopen we vanmiddag. Zilver en goud, het had die man uiteindelijk niet gebaat. Christus heeft het ook gezegd. Heel duidelijk. Wat baat het een mens, zo hij de hele wereld wint en leidt schade aan zijn eigen ziel. Wat baat het een mens, al zouden we alle koninkrijken, al het goud van de wereld hebben. Het baat ons niets. Zilver en goud. Petrus en Johannes hebben het niet. En laat dit nu, geliefde gemeente, we blijven ook maar bij onszelf. Laat dit nu datgene zijn waar wij vanuit onszelf elke keer weer naar streven. Zilver en goud. Geld en aardse goederen. En mag ik het ook voor de jonge vrienden wat concreter maken? En dat is niet om vanmiddag af te geven, jonge mensen, op voetbal. Want jullie weten best, een balletje trappen, dat is helemaal onschuldig. Maar ik ga wel even met jullie naar 11 juni. Dan vindt het grootste sportfestijn van de wereld weer plaats. Het wereldkampioenschap voetbal, WK. Ik heb er geen verstand van, dat geef ik toe, maar ik heb er wel een analyse over gelezen en ik wil graag wat cijfers met u delen. Het aantal landen dat deelneemt is van 32 opgeschroefd naar 48. Daar krijgt de FIFA, de voetbalbond, een 500 miljoen euro meer door in hun kas. Dat is een hoop zilver. Tijdens de eerste helft en de tweede helft, jonge vrienden, wordt er een pauze ingelast. Niet om de spelers zo nodig te laten drinken, maar omdat er dan een extra reclameblok op de beeldbuis verschijnt. Reclame. Opnieuw, een hoop zilver. Wanneer u naar de finale zou willen, moet u voor een ticket, let op, 13.000 euro betalen. 13.000 euro, dat is een hoop zilver. En dat alles voor goud, die cup. Voelt u, gemeente, daar gaat het om in de wereld, zilver en goud. Ik heb het niet, zegt Petrus, ik heb het niet. Wat hebt u allemaal achtergelaten toen u Christus mocht gaan volgen? Wat hebt u allemaal achtergelaten? Glansrijke carrière, grote transactie, een relatie, jonge vrienden, kan. Zilver en goud heb ik niet. Maar, zegt Petrus, wat ik heb, hetgeen ik heb, dat geef ik u. Dat is een mooie trek. Petrus heeft niks van zichzelf, Johannes evenmin. De dominee heeft niks van zichzelf, geliefde gemeente, eerlijk niet. En ik zeg het niet uit een valse bescheidenheid hoor, of een valse vroomheid, maar ik heb van mijzelf niets. Maar wat ik heb, wat ik krijg, dat geef ik u. Het mag wel eens gebeuren op de preekstoel dat de Heer als het ware uit de hemel zegt, geeft gij hun te eten. En dan mag een dienstknecht van de Allerhoogste het eten doorgeven. Dan mag er brood zijn, dan mag er voedsel zijn voor de ziel. Hier mag Petrus doen wat hij later in zijn zendbrief zal schrijven. Hij mag uitdeler zijn van de menigerlei genade Gods. Dat is toch prachtig wat hier gebeurt? Zilver en goud heb ik niet. Aardse schatten, ik heb ze niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. En hij mag doorgeven wat hij van de Heere ontvangt. In de naam van Jezus Christus en het Trainer, sta op en wandel. Ik zou het niet durven. Ik heb net nog in Salem gepreekt. En ik heb maar heel eerlijk tegen de ouderen gezegd die er zaten in de rolstoel. Ik zou het eerlijk niet tegen u durven zeggen. Kom uit die rolstoel. Zet die rollator maar aan de kant. Sta op en wandel. Ik zou het niet durven. Petrus doet het hier. Dat is te grof. Dat is toch grof om tegen iemand in een rolstoel te zeggen, sta op, ga wandelen. Dat kan toch niet? Ik kan voor geestelijk doden toch niet het evangelie prediken? Ik kan aan geestelijk doven toch niet het evangelie laten horen? Ik kan aan geestelijk blinden toch niet Christus laten zien? Dat is toch onmogelijk? Kan toch. Het geheim ligt opgesloten in die eerste woorden. Want wat zegt Petrus? In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. In de naam van, dat is allereerst in opdracht van. Maar het betekent ook in de kracht van. Kijk, en daarom mag ook vanmiddag klinken. Aan geestelijk doden voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw en bij verdieping. Sta op, gij die slaapt. Sta op uit de dood. Ja, waakt op, gij die slaapt. En staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Ik mag vanmiddag tegen geestelijk doven zeggen, hoort het evangelie, want dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En ik mag vanmiddag voor de ogen van geestelijk blinden het lam van God verhogen, de koperen slang oprichten en het toch zeggen tegen u en jou. Zie het lam van God, ja, zie toch op hem. Kus de zoon. Hoe hij gedragen wordt, hoe hij genezen wordt. Want wat gebeurt er? We lezen het in vers 7. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op. Gij hebt mij bij uw rechterhand gevat. Gij hebt mij bij mijn rechterhand gevat. Hier klinken als het ware de woorden van Asaf door. Petrus grijpt hem aan bij de rechterhand en richt hem op. En terstond werden zijn voeten en zijn enkels vast. Let even gemeente op het woordje terstond. Meteen. Onmiddellijk staat de man op zijn benen. Zijn enkels worden vast, zijn voeten worden vast. Nee, Petrus heeft niet gezegd tegen deze man, nou, dan moet je eerst maar een poosje gaan revalideren. Stap voor stap zet je beste beentje maar voor. We zien elkaar over 3 maanden wel weer. Terstond. God gebiedt. En het is er, hij spreekt en het staat er. Onmiddellijk, terstond. En dan worden, zo zegt de arts Lucas, zijn voeten en zijn enkels vast. Kanttekenaren zeggen bij het woordje voeten, het Grieks is basis. Basis, jonge mensen, dat is fundamenten. Want de voeten zijn als het ware het fundament waarop het lichaam rust, staat en gedragen wordt. Kanttekening 9. De basis wordt hersteld in het leven van deze man. Jonge mensen, jullie moeten me straks maar corrigeren als ik het mis heb. Maar verschillenden van jullie missen soms een basis in het leven. En ik zeg dat eigenlijk met heel veel pijn in mijn hart, maar ik merk soms in jullie leven dat jullie zo zoekend zijn. Dat jullie zoeken naar een richting, naar een kompas. Dat je soms worstelt met grote levensvragen. Dat mag ik het heel eenvoudig zeggen op grond van dit gedeelte, dat je een bepaalde basis, een soort basis mist in je leven, een fundament. En je kijkt naar anderen, want hun leven gaat over rozen en dat ziet er prachtig uit. En die lat, die wordt hoog gelegd, want daar moet jij ook aan voldoen. En het lijkt alsof de grond misschien onder je voeten wordt weggeslagen. Je hebt geen basis, je hebt geen fundament, je hebt geen grond in je leven. Als Christus in ons leven komt, gemeente, zijn niet alle zorgen weg. Zijn niet alle problemen uit de weg. Maar komt er wel een basis in ons leven. Een fundament. Deze man mag weer op zijn eigen benen staan. Zijn voeten en zijn enkels worden vast. Hij krijgt weer grond onder de voeten. Vaste rots van mijn behoud. The Rock of Ages. Rotsvaste grond onder de voeten. Ik moet door, zie ik. Hoe hij gezien wordt, onze laatste gedachte. U moet eens met me meelezen wat er nu gaat gebeuren, gemeente. Vanaf vers 8. Telt u even met me mee. En hij opspringende, dat is één werkwoord. Stond, dat is het tweede werkwoord. Wandelde, ging, wandelende, springende, lovende. Het volk zag. Opnieuw het werkwoord wandelen. En tot slot het werkwoord loven. En wat er verder volgt. Werkwoord op werkwoord. Alles komt in beweging. Een en al leven. Terwijl deze man 40 jaar lang, ja meer dan 40 jaar lang, stil heeft gezeten bij de poort. Als Christus in het leven van een dode zondaar gaat werken, komt alles tot leven. Alles. En dan gaat de man dus niet alleen staan, nee, deze man springt op. Ja, want de Heere geeft ver boven bidden en denken. Deze man vroeg om een aalmoes. Zilver, goud, kreeg het niet. Hij mocht op zijn benen staan. Meer nog, hij springt zelfs op. Voelt u, gemeente, hoe overvloedig de Heere hier werkt? Inderdaad, ver boven bidden en denken. Onverwacht, ongedacht, hij springt op. En wandelt. Waar gaat hij naartoe, jonge mensen? Nou, natuurlijk naar die vrienden. Die hem 40 jaar lang, of een groot aantal jaren, steeds bij die tempel hebben gebracht. Dag in, dag uit, in de oosterse hitte. Een gesjouw en een gedraag van je welste, elke keer weer opnieuw. Nou, dan ga je natuurlijk allereerst naar die vrienden en zeggen dat het niet meer nodig is. Beste vrienden, vanmorgen hebben jullie mij hier gebracht. Maar het hoeft niet meer. Kijk, hier sta ik. Het is niet meer nodig. Nee, dat doet die man niet. Die man gaat niet eerst naar zijn vrienden. Gaat ook niet naar familie of naar bekenden. Waar gaat deze man naartoe? Gemeente, de eerste passen die deze man maakt in zijn leven. De eerste gang die hij gaat na zijn genezing is de gang naar de tempel. Daar moet hij heen. Naar het huis van de Heere. Ik zie u er niet voor aan, maar het gebeurt wel eens in het kerkelijke leven om één toepassing te maken bij dit gedeelte, dat iemand 's ochtends avondmaal viert en 's middags de plek in de kerk leeglaat. Kan niet. Kan niet, mag niet. Gebeurt wel, mag niet, kan niet. Dit is ware dankbaarheid. Dit is nabetrachting. Dit is dankzegging. Het huis van de Heere. En dan zien we in gedachten hoe die man springt en wandelt. Hij huppelt als het ware door het huis van de Heere. Kan dat wel, een kind van God die wandelt en huppelt en springt? Nu, ik zal niet zeggen vanmiddag dat we dat moeten invoeren hier in de Bethelkerk. We hebben het wel meer gezegd, we moeten ook de cultuur in rekening brengen, maar het kan. David in het Oude Testament, al huppelend voor de ark. Mirjam, nog dieper in het Oude Testament, huppelend met een tamboerijn in haar hand, na de doortocht van de Schelfzee. En ik hoor die dichter van 68 het zingen. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Gemeente, mag ik dat vragen? Zijn er nu ook onder ons die zeggen, ja, daar ken ik wat van. Die heilige vreugde in de Heer, die intens diepe blijdschap in God. Zeker, ik moet het menigmaal klagen met Paulus. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik zucht er soms onder. Maar ik mag met diezelfde apostel Paulus getuigen. Droevig, doch altijd blijde. En ik val die apostel helemaal bij wanneer hij tegen de Filippenzen zegt. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Ik zeg het wederom, ik herhaal het nog een keer. Verblijd u in de Heere. Kijk gemeente, kijk jonge vrienden. Dat gaat nu ook alle zilver en goud van de hele wereld te boven hoor. Deze blijdschap. Want dan zie ik David niet alleen springen en huppelen voor de ark, dan hoor ik David ook zeggen in Psalm 4, gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan andere smaken in een tijd. Dat gaat echt alles hier op de wereld te boven. En het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had, aan de schone poort van de tempel. Ja, dan vult verbaasdheid en ontzetting de harten van deze getuigen. Later zal de Heere door de prediking het getal van 3000 uitbreiden naar 5000. Maar dan nog één zaak voordat we amen zeggen. Want iemand zegt vanmiddag, ik heb nog een klein stuk verder gelezen. U zegt altijd dat we ook de context erbij moeten betrekken. Ik lees in vers 11 dat Petrus en Johannes worden vastgehouden door deze man. Wat is dat toch? Hoe moeten we dat zien? Houdt hij zich nu vast aan de apostelen? Klampt hij zich vast aan hen? Gemeente, ik geloof dat dit erin ligt. Als een apostel, een door God gezondene, een dienstknecht van de Heere, van betekenis is geweest in uw of jouw leven. De Heere heeft het woord willen gebruiken, door hem tot u. Dat er dan ook een band komt aan zo'n dienstknecht van de Heere. En ik zeg niet dat u dan een standbeeld van een dominee op moet richten. Hem op een sokkel of een voetstuk moet plaatsen. Dat bedoel ik niet. Maar er komt wel een betrekking op zo'n knecht van de Heere. Gedenk uw voorgangers. Die u het woord Gods gesproken hebben. En volgt hun geloof na. In gedachten zie ik de man gaan. Tempelcomplex in, tempel door, al springend, al huppelend van vreugde. En terwijl de lofzang opstijgt tot de Heere, cirkelt de rook van het wierookaltaar omhoog. En klinkt het van de lippen van deze man, deze genezen verlamde man. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelof te brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. Waar? In het heiligdom, waar het volk vergaderd is. Amen.